Zometeen krijg je een volgblad, een samenvatting. Kan je thuis nog even opnieuw lezen en over nadenken. Het thema van deze morgen heeft te maken met geestelijke disciplines. Binnen ICCG of onze internationale kerkgemeenschap zijn we bezig in Gent met nadenken over geestelijke disciplines. Of met andere woorden, over vaardigheden die ons kunnen helpen om de genade die we reeds ontvangen hebben in Christus Jezus, de vergeving en de aanvaarding die we reeds ontvangen hebben, om dat tot zijn recht te laten komen. Om zo de persoon te kunnen worden die God verlangt dat we kunnen zijn, dankzij Jezus. En het gaat er niet om dat we allerlei dingen gaan doen, maar dat we bepaalde, dat we een aantal dingen gaan doen vanuit een ingesteldheid die het mogelijk maakt om nog meer te kunnen gaan genieten van wat het werkelijk betekent om vergeven te zijn, aanvaard te zijn in Christus. En deze morgen zullen we nadenken over persoonlijke aanbidding aan de hand van Psalm 27. Zou ik hier volgende week zijn, dan zou ik doorgaan met Psalm 95 om na te denken over gemeenschappelijke aanbidding. Deze twee geestelijke disciplines, deze twee vaardigheden die gaan samen, die vullen elkaar aan. De een kan niet zonder de ander. Dus zometeen lezen we Psalm 27. En het thema deze morgen is echt aanbidding, verandert je van binnenuit. Als jij gaat ontdekken, als we als gemeenschap gaan ontdekken wie God werkelijk is, dan gaan we veranderen van binnenuit. Niet vanuit een moeten, maar vanuit een overweldigd zijn door zijn liefde. Zie wat we deze morgen gehoord hebben, is fantastisch. Dat als de mensen mogen het karakter van God proeven en zien in ons midden in de praktijk, dat is fantastisch. Maar de drijfveer erachter moet steeds zijn dat we gedreven worden door de liefde van God die we ervaren in ons leven. Niet omdat we moeten, maar om wie Hij is. En dat willen we gaan ontdekken deze morgen opnieuw. Hoe echt aanbidding je verandert, persoonlijk en als gemeenschap. Psalm 27, een psalm van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde, de schoonheid van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest. Verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. Al verlaten mijn vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. We willen kijken naar Psalm 27. En in vers 4 zegt David, ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Nu, wat vraagt David? Wat verlangt hij? Wel, zijn een drietal dingen die we alvast kunnen leren aan de hand van deze psalm. Het eerste wat we zullen ontdekken is waarom persoonlijke aanbidding zo belangrijk is. Het tweede is, wat houdt aanbidding in? En uiteindelijk, hoe aanbidden we God? De eerste vraag, waarom is aanbidding zo belangrijk? In deze psalm spreekt David over twee mogelijke doemscenario's, twee rampscenario's die het leven van iemand helemaal door elkaar kunnen halen. In vers 3 zegt hij, al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. In vers 10 zegt hij, al verlaten mijn vader en moeder. Nu wat doet David? David beweert, mocht de grootst mogelijke bedreiging van buitenaf in mijn leven komen door een aanval van buitenaf, mocht de grootste mogelijke bedreiging van binnenuit komen door innerlijke pijn, door leed, verlies van de meest fundamentele relaties, mochten ze me allebei overkomen, maar, zegt hij, ik heb dit ene ding, dan zal ik oké zijn. Ja, het zal mij meer dan wel gaan. Nu, dit is de boodschap van deze psalm. Nu merk op dat David in vers 6 zegt, daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. David zegt hier dat vijanden hem omringen. Hij zegt, ik zou natuurlijk heel graag hebben dat mijn vijanden weg zouden gaan. Maar al zou mijn leven zelfs bedreigd worden, als ik dit ene ding heb, dan zal mijn hoofd zich opheffen. Ik zal geen angst hebben. Ik zal nog steeds vol zelfvertrouwen zijn. David maakt hiermee duidelijk hoe belangrijk dit ene ding wel niet is, door te zeggen dat dit het allerbelangrijkste is waar hij naar verlangt in dit leven. Dit is het enige wat je nodig hebt. Je kunt absoluut alles aan als je dit hebt. Al het andere is optioneel. Nu laat ik een tweetal kanttekeningen maken. Een eerste kanttekening hier is, heel veel mensen denken dat geestelijk zijn, je terugtrekken in stilte, gebed en het overdenken van Gods woord, iets goeds voor je is. Maar David zegt hier, het is niet zomaar iets goeds. Echt geestelijk leven is het allerbelangrijkste voor jou. Het doet er niet toe wie je bent, of je pas christen bent, of al jaren dag christen bent. Als je het verwaarloost of negeert, dan zet je je leven op het spel. Ik zou nog een andere kanttekening bij deze tekst willen maken. Deze tekst schetst een beeld van een leven dat echt is. Het heeft weinig of niets vroom of sentimenteels om handen. Het is realistisch met beide voeten op de grond. David geeft ons hier een totaal ander wereldbeeld dan alle andere wereldbeelden die ik ken. De meeste wereldbeelden minimaliseren het kwaad of de bedreigingen in het leven of de angstgevoelens. Of ze maken ze tot iets sentimenteels. Er is een algemeen sentimentele mentaliteit die zegt, achter de wolk schijnt de zon. De christelijke versie hiervan is, als ik voor Jezus leef, zal het wel goed met me gaan. David echter kijkt je recht in je ogen en zegt, ik ga er niet van uit dat ik ouders heb die van mij houden. Ik ga er niet van uit dat ik een goed familieleven zal hebben. Ik ga er niet van uit dat ik succes zal hebben. Ik ga er niet van uit dat ik beschermd zal worden en veilig zal zijn. Ik neem niet één van deze dingen als vanzelfsprekend aan. En toch, als ik dit ene heb, kan ik nog steeds met mijn hoofd opgeheven leven. Wat is aanbidding? Laten we opnieuw kijken naar vers 4. David zegt daar, ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde, om de schoonheid van de Heer te aanschouwen. Dus om de liefde, de lieflijkheid, de schoonheid van de Heer aanschouwen, dat is dat ene ding. Om onafgebroken de schoonheid van de Heer te zien. David gaat hier niet naar de tempel om God om vergeving te vragen. Hij gaat niet naar de tempel om God om hulp of kracht of actie te, of verandering van omstandigheden te vragen. Hij gaat naar de tempel om God te ontmoeten. Hij verlangt naar de schoonheid van God. Dat wil zeggen dat David vervulling vindt in God voor wie hij is. Hij vindt vervulling in God voor wie hij is. David zegt, als ik dat heb, als ik dat weet, dan zal ik alles aankunnen. Nu, wat wil dat allemaal zeggen? Laat me dit even binnen onze eigen culturele context bekijken. Door te spreken over wat is schoonheid. In onze cultuur heeft schoonheid voor verschillende mensen een verschillende betekenis. En schoonheid wordt zelfs door sommigen in vraag gesteld. Schoonheid geeft in die zin ook daarom twee kanten. Aan de ene kant merken sommige mensen op dat als je te veel nadruk, als te veel nadruk gelegd wordt op schoonheid, dan leidt dit tot een elitair gedrag, tot onderdrukking, obsessie en uitsluiting. Nu laat ik je een voorbeeld van geven om dit te verduidelijken. In een maatschappij waar de nadruk gelegd wordt op de fysieke schoonheid van de vrouw, dan krijg je allerlei bizarre gedragspatronen en gedachtenkronkels. Vrouwen in een dergelijke maatschappij zijn voortdurend bezig en voelen zich enorm onzeker over hoe ze eruit zien. Eetstoornissen zijn slechts een van de vele gevolgen van deze obsessie. In een dergelijke maatschappij, waar de nadruk ligt op de vrouwelijke schoonheid, zijn mannen geneigd om naar de vrouw te kijken om iets als iets om te bezitten. Vrouwen die, als ze volgens niet aan dit ideaalbeeld voldoen, worden door hen aan de kant geschoven. Ze hebben slechts oog voor de vrouwen die hier wel aan voldoen. Denk maar even na over pornografie. Bestaat pornografie uit lelijke foto's? Helemaal niet. De verslaving aan pornografie heeft te maken met schoonheid. De verslaving aan eetstoornissen heeft te maken met schoonheid. Door deze nadruk op schoonheid zijn we dus geneigd tot een elitair gedrag, tot verdrukking, obsessie en uitsluiting. En daarom hebben sommigen hier enorm moeite mee. Maar schoonheid heeft ook een andere kant. In zekere zin kunnen we niet zonder schoonheid. De beroemde Duitse filosoof Immanuel Kant zei, de citaat vind je op je volgblad, onze aanleg tot schoonheid of honger en beheerte naar schoonheid is oneindig en bodemloos. Je kunt moe worden van eten, je kunt zoveel eten dat je op den duur geen eten meer kunt zien, je kunt zoveel seks hebben dat zelfs de gedachte aan seks je verveelt, maar je kunt niet genoeg krijgen van schoonheid. En daarom kan een echte ervaring van schoonheid je dan ook op drie manieren veranderen. Een drietal stellingen. Niet onmiddellijk makkelijk om te begrijpen, maar probeer te volgen. De eerste stelling is deze. Overweldigende schoonheid creëert gemeenschap door de diepe vreugde die je met iemand deelt. Zie, wanneer je iets heel moois ervaart, dan voel je automatisch en onwillekeurig de nood om naar iemand toe te rennen en om hem of haar bij de hand te nemen en te zeggen, kijk hier eens naar, luister hier eens naar. Het is niet alleen omdat je wilt dat ze evenveel van de schoonheid genieten als jij. Nee, schoonheid brengt een diepe vreugde voort die alleen volmaakt kan zijn als je er vol lof over uit kan spreken tegen iemand die bij je is. Schoonheid brengt een diepe vreugde voort die alleen volmaakt kan zijn als je er vol lof over uit kan spreken tegen iemand die bij je is. Waarom ben je bevriend met bepaalde mensen? Omdat ze hoogstwaarschijnlijk dezelfde dingen mooi vinden als jij. Een tweede stelling in verband met schoonheid. Overweldigende schoonheid creëert hoop en de overtuiging dat het leven zin heeft. Wat je intellectueel gezien ook mag geloven. Wat je op emotioneel gebied ook voelde voordat je bij een mooi voorwerp kwam. Wanneer je in de aanwezigheid van iets moois bent, voel je opeens dat er een hoop is. Dat het leven zin heeft. De manier waarop je weet dat je in de aanwezigheid van een groot kunstwerk bent, is dat je op een ondefinieerbare en onvermijdelijke manier de zin van het leven gaat ervaren. Misschien geloof je helemaal niet in de zin van het leven. Maar wanneer je in de aanwezigheid bent van een groot kunstwerk, zeg je tegen jezelf, ergens is er hoop. Het leven heeft zin. Een derde stelling in verband met schoonheid. Overweldigende schoonheid kan je van je ikgerichtheid bevrijden. Schoonheid ondermijnt egoïsme. Schoonheid helpt je om te stoppen met navelstaren. Schoonheid doet je buiten jezelf treden. Het zorgt dat je oog krijgt voor de dingen om je heen. Op het moment dat je iets moois ziet, onderga je een radicale verandering van binnenuit. Schoonheid haalt je weg van de zaken waar je zo druk mee bezig bent. Het richt je aandacht op anderen. Het mooie voorwerp richt je op rechtvaardigheid. Schoonheid, luister, vindt voldoening in zichzelf. Zie, wanneer je iets mooi vindt, dan zeg je niet, hoe kan ik dit gebruiken? Gewoon het zien is al genoeg om voldoening te ervaren. En daarom kijk je naar en zeg je, dit moois is niet iets dat ik kan gebruiken voor mezelf. Schoonheid verandert je van binnenuit op een radicale manier. Nu, in meerdere of mindere mate weten we dat deze drie dingen waar zijn. Maar anderzijds, wat doen we met het feit dat een ongezonde nadruk op schoonheid kan leiden tot een elitair gedrag, tot obsessie, onderdrukking, uitsluiting? Wat doen we met pornografie? Wat doen we met eetstoornissen? Het antwoord vinden we in deze psalm. Als je alle voordelen van schoonheid wil ontvangen, zonder alle stoornissen of bizarre gedragingen en vreemde gedachtenkronkels, dan moet je de lieflijkheid, de schoonheid van God tot de allerhoogste schoonheid van je hart maken. Het allerbelangrijkste in je leven laten zijn. Dat is wat David hier zegt. Als natuurlijk een eindige, gecreëerde schoonheid jouw ene ding in je leven is, dat je gebruikt om die bodemloze put te vullen waar Immanuel Kant over sprak, dan zal dit leiden tot een elitair gedrag, tot obsessie, onderdrukking of uitsluiting. Maar de schoonheid van de Heer is anders. En daar zegt David, zie je niet dat als ik de bron van mijn hart opnieuw richt op de ultieme schoonheid in de Heer, dan zou er geen enkele macht op aarde er mij onderuit kunnen halen, of mijn zelfwaarde, of mijn vreugde, of mijn identiteit van mij af kunnen nemen. Niets. Als je de voordelen wilt ontvangen, de vreugde van gemeenschap, de hoop die je vervult met de overtuiging dat het leven zin heeft, een tevreden ego die gestopt is met klagen en mopperen, bevrijd van allerlei bizarre gedragingen en vreemde gedachtenkronkels. David zegt, richt dan dus je op de schoonheid, de lieflijkheid van de Heer. Je moet de schoonheid van de Heer willen blijven aanschouwen. Nu, hoe doe je dat? De psalm heeft ons 5 manieren waarop we dit kunnen doen. David zegt in vers 4, ik vraag aan de Heer één ding. Ik verlang om de liefde, de schoonheid van de Heer te aanschouwen. Nu, hoe verlang je hiernaar? Wat we hier ontdekken is dat David verlangt naar een persoonlijke ervaring. Persoonlijke diepe ervaring van God. Hoe weten we dit? Kijk naar vers 8. Hier staat, mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. David voelt dit als een uitnodiging van God in zijn hart om zijn nabijheid te zoeken. Om de lieflijkheid, de schoonheid van de Heer te aanschouwen. Nu, wat wil dit zeggen? Zijn nabijheid zoeken. Het kan niet gewoon letterlijk genomen worden. David verlangt hier naar iets dat blijvend is in zijn leven. Hij zegt in vers 4 dat hij verlangt om hem te ontmoeten in zijn tempel. In de andere vertaling wordt gesproken over het onderzoeken. Nog een andere vertaling om over hem te leren. Nu, hij vraagt dus naar een diepe ervaring. Zeg, een existentieel bewustzijn van iets dat waar hij slechts ene begrip, ene kennis van heeft. Dus hij spreekt hier over het verschil tussen het weten dat God groot is en een diepe overtuiging in zijn hart van zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Zie, we kunnen weten op 2 manieren dat honing zoet is. We kunnen het weten op rationeel manier, hè, dat honing zoet is, maar we kunnen het ook weten uit persoonlijke ervaring. Dat honing zoet is. En daarom er is dus een verschil tussen het van mening zijn dat God heilig en genadig is en de overtuiging in ons hart van de lieflijkheid, de schoonheid van de heiligheid en de genade van God. Daar spreekt David over. David gelooft al dat God mooi en heerlijk is, maar hij gebruikt de term aanschouwen. Waarom? Enerzijds doet hij dat, want hij wil God persoonlijk ervaren in zijn hart. Hij kan het leven niet aan door alleen maar Gods grootheid te kennen of slechts God te gehoorzamen. Jazeker, hij heeft de juiste geloofswaarheden, hij heeft de juiste praktijken, de juiste levensstijl, maar hij heeft deze persoonlijke diepe ervaring met God nodig. Anders zal hij niet in staat zijn om zijn hoofd op te heffen. Hij wil God persoonlijk ervaren in het diepste van zijn ziel, in het diepste van zijn wezen. Anderzijds, natuurlijk moeten we ons ook allemaal goed realiseren dat we geloof nodig hebben waaruit gehoorzaamheid voortkomt, voordat je God persoonlijk kunt ervaren. Maar daar houdt het niet bij op. Je hebt een diepe ervaring van de schoonheid, van de lieflijkheid van God nodig in je hart. Nu, misschien staan sommigen onder jullie nu op het punt om te zeggen, het begint me te veel te worden voor mij. Is het de bedoeling dat ik ga zitten wachten op een mystieke ervaring en dan op een dag overvalt het mij? Eigenlijk gebeurt dat inderdaad soms op deze manier. Maar deze voorbeelden zijn geen hulp als we kijken naar wat David ons hier te vertellen heeft. David spreekt hier over verlangen, over vragen, over onderzoeken. David maakt hiermee duidelijk dat dit een prioriteit voor hem is. En daarom zijn er bepaalde dingen die je bewust doet. Ik denk dat ze allemaal samengevat kunnen worden door dit ene woord aanschouwen. Nu laat ik dit proberen zo praktisch mogelijk te maken. Er zijn drie bewuste subdisciplines onder deze hoofddiscipline van persoonlijke aanbidding. En je kunt deze doen als je in je hart een gevoel van schoonheid, de lieflijkheid van God wil ervaren. Dat ene ding. Aanschouwen is er vooral houdt de discipline van persoonlijke aanbidding in. Het persoonlijk God prijzen, groot maken. Aanschouwen is dus niet gewoon kijken. Kijken doe je gewoon weg om informatie te verkrijgen. Aanschouwen houdt bewondering in. Verwondering. En daarom moet aanbidding het allerbelangrijkste gedeelte in jouw relatie met God zijn, in jouw gebedsleven. Met aanbidding druk je je vreugde uit naar God toe voor wat je in hem bewondert. Wat je in hem ziet. En daarom laat ik het volgende tegen je zeggen. Als je je schuldig voelt, is het niet moeilijk om 30 minuten door te brengen in schuldbelijdenis. Wanneer je iets nodig hebt, is het niet moeilijk om 30 minuten in gebed en voorbeden door te brengen en God om allerlei dingen te vragen. Maar wanneer was het de laatste keer dat je 30 minuten hebt doorgebracht in aanbidding? Aanschouwen houdt ook een discipline in van het vinden van voldoening in zijn schoonheid, in zijn lieflijkheid. Voldoening vinden in voor wie God is, voor hemzelf. Nu laten we ons even herinneren wat schoonheid is. Schoonheid is iets dat mooi is en voldoening heeft voor wat het op zichzelf is. Nu laat ik dit even illustreren, het verschil misschien. Toen ik muziek studeerde, luisterde ik naar Mozart, naar Bach, om goede resultaten te hebben, zodat ik zou kunnen slagen en later een goede job zou kunnen vinden. Met andere woorden, ik luisterde naar Mozart of Bach om uiteindelijk eraan te kunnen verdienen. Maar weet je, nu heb ik geldheid om naar Mozart en Bach te luisteren. Waarom? Omdat het een mooi op zich is. Ik luister niet naar Mozart of Bach, zodat mensen denken dat ik cool ben. Zie je, tot nu toe wisten de meesten van jullie, of geen van jullie, dat ik naar Mozart of Bach luisterde. Met andere woorden, luisteren is een doel op zich. Het geeft voldoening op zichzelf. Nu, wat betekent het om niet alleen God aanschouwen, maar om zijn schoonheid, zijn lieflijkheid aanschouwen? Het betekent dat we de discipline hebben om telkens opnieuw ervan te laten doordringen dat hij genoeg is. Je kunt dit als volgt doen. Vraag God nooit om iets zonder te zien dat hetgeen waar je naar verlangt aanwezig is in God. Laat ik dit even herhalen. Vraag God nooit om iets zonder in te zien dat hetgeen waar je naar verlangt al aanwezig is in God. Je hebt het reeds, met andere woorden, in Hem. Ik bedoel het volgende. Je bent ziek. Vraag God om je te genezen. Heb je geen werk meer of ben je arm? Vraag God om je te helpen. Ben je eenzaam? Vraag God om vrienden. Vraag God om deze dingen. Maar leg de discipline aan de dag om bij het vragen altijd te zeggen, Heer, ik ben ziek. Ik verlang om genezen te worden. Maar Heer, toch is de echte ziekte die mij er onderuit kan halen de zonde en het kwaad. Maar in U ben ik reeds genezen. Of Heer, ik heb moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar weet je, Heer, toch is de enige schuld die mij in blijvende armoede kan doen leven, de zonde. Maar in U is deze reeds betaald. Heer, ik voel me zo eenzaam. Maar Heer, toch is de enige eenzaamheid en vervreemding die me kapot kan maken, een leven zonder U. Maar in U is voldoening. Als ik U heb, heb ik uiteindelijk alles wat ik nodig heb. Nogmaals, vraag nooit zonder jezelf eraan te herinneren, dat hetgeen waar je naar vraagt, je dit al hebt in God. Een derde aspect van aanschouwen houdt ook een soort woordloze liefde in. Er is een soort gebed, dat als je die andere dingen doet, waar ik zo net over gesproken heb, als je die vaak genoeg doet, en de Heilige Geest helpt je hierbij, God soms gewoon aan je verschijnt, en je naar Hem kunt kijken. Zie, wanneer je verliefd bent op iemand, kijk je gewoon naar die persoon. Soms bestaat gebed eenvoudig slechts uit het kijken naar Gods liefdevolle schoonheid. Je houdt op met het proberen om alles te begrijpen. Je denkt na over God. En je bent met open oren luister je aandachtig naar wat de Heilige Geest je probeert duidelijk te maken. Soms zal je ook letterlijk met verbazing Hem aanschouwen, omdat Hij verschijnt. Wat bedoel ik hiermee? Je zal het wel weten wanneer het dit je overkomt. Maar het derde aspect in verband met het aanbidden is, je verlangt er intellectueel naar. Heel veel mensen zeggen misschien nu, waar kijk ik naar als ik aanschouw? Sta ik naar de muur? Zoiets van verstand op nul en blik op oneindig? Nee, je kijkt naar Gods woord. In vers 4 zegt David, ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten. En het woordje aanschouwen betekent onder andere onderzoeken, of over nadenken, op zoek gaan naar een antwoord. Het betekent in feite op zoek gaan naar een profetie van een priester of een profeet. Op zoek gaan naar om Gods waarheid te horen. Het eenvoudige feit is dat je Gods woord moet overdenken, over mediteren. Totdat die waarheid begint te schijnen in je hart. Totdat je hart in vuur en vlam staat door die waarheid die je in zijn greep geeft. Totdat je ziet dat die waarheid in Jezus Christus vervuld is. Zo werkt het. Je neemt die dingen uit Gods woord, die je misschien al weet met je verstand, maar die je nog niet persoonlijk hebt ervaren. Het is misschien een waarheid die je met je verstand kent, maar niet in je hart. Je overdenkt het. Je denkt er diep over na. Je overpeinst het om Hem te kunnen vinden door die waarheid. Een vierde aspect van aanbidding houdt in dat je verlangt er geduldig naar. In vers 14 lezen we, wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. In feite, als je naar de psalm als geheel kijkt, zal je iets heel interessants opmerken. De versen 1 tot 6 spreken vol vertrouwen. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Maar kijk dan naar vers 7. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Of vers 9. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. Verstoot mij niet, verlaat mij niet. Wat gebeurt hier? Dit is het antwoord. Het ene ding dat David zou willen hebben, bevindt zich in de toekomende tijd. Hij zegt, dit is wat ik wil. En als ik het heb, dan zal ik gered zijn. Dan zal ik vol vertrouwen kunnen zijn. Maar hij heeft het nog niet. David weet dat dit een proces is. Het gebeurt niet zomaar van de ene dag op de andere. Hij realiseert zich dat hij er moet blijven naar verlangen. Het is een discipline. Het is een reis. Het vraagt erom ook geduld van je. Maar het laatste aspect, en in feite het belangrijkste aspect, als je de vier anderen zomaar toepast zonder dit te begrijpen, dan ga je gebukt onder allerlei regeltjes. Het laatste is belangrijk. Dus luister. Als laatste wil ik zeggen dat je bij dit alles Jezus centraal moet stellen. Dit is het hoogstwaarschijnlijk het ontbrekende puzzelstuk voor David. Nu, sommigen onder jullie zeggen nu misschien, ik geloof in God. Maar wat je me nu komt te vertellen, dit gaat te ver. Anderen zeggen misschien, die maakt me bang. Weer anderen zeggen, ik begrijp je niet meer. Ik heb geen idee waar je over spreekt. Dat klinkt allemaal wel mooi. Dit kan mogelijk zijn, doordat je hetzelfde puzzelstuk mist, dat David nog miste. Zie, na vers 6 begint David op zijn stappen terug te komen. Hij begint te panikeren. Hij zegt, ik wil hem ontmoeten. Ik verlang naar de schoonheid, de liefelijkheid van de Heer. Maar laten we dan nog eens naar vers 9 kijken. Hij roept het hier uit. Hij zegt, verberg uw gelaat niet. Wijs me niet af, verstoot me niet, verlaat me niet. Waarom raakt hij plotseling in paniek? Weet je, het antwoord is dat dit altijd gebeurt. Dit gebeurt altijd. Wanneer Mozes zegt, ik wil uw heerlijkheid zien, uw aangezicht, uw schoonheid. Wat zegt God? Het zal je doden. Als je dicht bij mij begint te komen, zal je de dood ervaren. Je zult beginnen te zien wat er verkeerd is in je leven. Je weet niet wat je vraagt. Toen Jesaja het aangezicht van God zocht, hing hij de tempel binnen. Toen werd hij geconfronteerd met Gods heiligheid. Onmiddellijk ervoer Jesaja zich onwaardig. Hetzelfde zien we hier gebeuren bij David. We lezen in vers 1 tot 6 dat hij verlangt om God te ontmoeten. Maar dan zegt hij bijna onmiddellijk, hoe kan ik hem ontmoeten? Als ik kijk naar het leven dat ik heb geleid, naar hoe ik geweest ben, dan verdien ik dat hij zijn gelaat voor mij verbergt. Ik verdien het dat hij mij afwijst. Ik verdien het dat hij mij in de steek laat. Het is dan ook interessant om te zien dat hij in vers 10 zegt, al verlaten mijn vader en moeder, de Heer neemt mijn liefdevol aan. Intuïtief door de Heilige Geest weet David dat hij aanvaard is, dat hij aanvaard zal worden, ondanks het feit dat hij onwaardig is. Doordat hij kijkt naar de offers die gebracht worden in het tabernakel, begrijpt hij dat God zal zorgen voor iemand die zijn plaats zal innemen. Hij weet het heestelijk, maar heel vaag. Maar wij behoren dit goed te weten. Wij weten dat een perfecte dienaar was. Hij was een perfecte zoon van zijn vader in de hemel, maar hij ervoer al die dingen die David in vers 9 denkt te verdienen, en die ook wij allemaal verdienen. David zegt, ik verdien het dat hij zijn gelaat verbergt. Ik verdien het dat ik afgewezen word. Ik verdien het om verstoten te worden. Ik verdien het dat ik verlaten word. Maar Davids grotere zoon, Jezus Christus, wat zegt hij aan het kruis? Vader, u hebt mij verlaten. Hoewel hij een perfecte dienaar was, een perfecte zoon. Waarom heeft Jezus dit gedaan? Het antwoord is verbazingwekkend. Het is duidelijk dat hij de straf op zich nam die David dacht te verdienen. Maar Jezus Christus was verlaten, weet je, zodat wij welkom geheten zouden kunnen worden. Jezus Christus verloor het aanzicht van God, van zijn vader, zodat wij het aanzicht van God zouden kunnen zien. Jezus Christus was afgewezen, zodat wij aanvaard zouden kunnen worden. Waarom heeft Jezus dit gedaan? Wat ontvangt hij hiervoor? Waarom zou Jezus dit alles doorstaan? Het gaat alleen om ons. En dat wil zeggen dat hij gemotiveerd moest zijn, terwijl hij aan het kruis stierf, door te kijken naar ons en onze schoonheid zag. Wij waren zijn schepping. Hij zag onze schoonheid, voor wie we waren. Hij stierf aan het kruis alleen maar uit liefde voor onze schoonheid. Alleen daarom als wij inzien, wanneer we dit inzien, wordt hij werkelijk onze schoonheid. En daarom zegt Johannes in Johannes hoofdstuk 1 vers 14, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Johannes zegt dat Jezus ons laat zien wie God is. Hij laat ons Gods schoonheid zien. En dat wil zeggen dat alleen wanneer je het leven van Jezus ziet, het woord van Jezus, het karakter van Jezus, maar bovenal zijn dood en naar zijn kruis kijkt. Alleen wanneer je hem ziet sterven voor onze schoonheid, uit vreugde voor wie wij zelf zijn, dan pas zal je werkelijk de schoonheid van God kunnen zien. Dat is nu het heiligdom. Het leven en de dood van Jezus Christus. Dat is de plaats waar je hem kunt ontmoeten. En wanneer je daar naartoe gaat, wanneer je hem aanschouwt, dan zal je dat ene ding ontvangen. Dan zal je je leven kunnen leiden met opgeheven hoofd. Verlang naar zijn aangezicht. Verlang ernaar om hem te ontmoeten. Wacht geduldig en geef niet op.